Welkom bij deze nieuwe aflevering van de KantoCast. Randy Schmid van het Nucleus College Nederland, die drong al een tijd aan op de mogelijkheid van een interview en een podcast. Op donderdag 5 maart ontmoette ik Randy op het station van Haarlem. Hij was speciaal vanuit Breda naar Haarlem gekomen, en dat terwijl hij slechtziend is en de nodige moeite had om perron 6 te vinden. Randy, die heeft een uitvinding gedaan en hij wilde daar graag met mij over in gesprek. Hij ontwikkelde een nieuwe manier om mensen te interviewen en te coachen. Hij heeft geen mogelijkheid geschuwd om erachter te komen hoe je bij de kern van een probleem kunt komen. Ik ben benieuwd wat jij, de luisteraar, uit dit gesprek oppikt. Normaal gesproken vraag ik dat aan het einde van een aflevering, maar laat ons weten wat je ervan vindt. Ik neem dat altijd mee in een volgende aflevering van de KantoCast. We danken je in ieder geval al voor het luisteren naar deze aflevering met Randy. Randy, zeg ik tegen jou.
Randy?
Ja. Randy.
Ja. Zuid-Frans.
Randy, we zitten hier in de werkkamer op het station van Haarlem. Je bent net helemaal uit Berg op Zoom hier naartoe gekomen om mij te zien. Je zit al een tijdje achter mij aan als het gaat om het opnemen van een gesprek. Een gesprek in het kader van de podcast, de KantoCast. Kun je mij goed verstaan? Want ik zie je hand achter je oren, maar
nou,
dat gaat
extra,
goed. Doe je extra, oké. Je komt uit Berg op Zoom. Randy, kun je de luisteraars even uitleggen wie jij bent?
Ja, dat is heel lastig, want dan ben ik een heleboel. Nou, ik ben...
Hoe oud ben je?
Ik ben nu 74.
74?
Ja, en waarom doe ik dit nog doen? Dat snap ik zelf ook niet helemaal, maar het is wel een mooi werk wat ik doe. En ik zoek eigenlijk natuurlijk naar een... misschien toch nog een beetje podium. Ja. Voor wat ik heb ontdekt.
Oké.
Ik heb bij jou gezegd... het kantelmoment. Ja, nu heb ik natuurlijk een heleboel. Maar in mijn werk, zeg maar... is een van de kantelmomenten geweest... tijdens mijn studie voor Chinese geneeskunde.
En wat heb je ontdekt tijdens je studie Chinese geneeskunde?
Nou, kijk, ik was wel geïnteresseerd. Ik ben een... Iemand zegt een onderzoeker puur sang. Dus ik moet altijd voor alles precies weten. Als kind ook al. Ik bedoel, we zaten in een woonboot in Amsterdam. En ik wilde aan mijn moeder vragen van waar komen de aardappels vandaan? Hier een pot aarde en een aardappel. Kijk maar. Soms zag ik een harige rups op de kade lopen. Toen ging ik met een mes snijden om te kijken hoe dat ding eruit zag. Eigenlijk verder. Want in Amsterdam, ja... zie je niet echt veel natuur. En goed, was ik ook wel heel verantwoordelijk, want het mes had misschien wel besmet. Dus ik heb het even in het vuur gehouden. En het werd dus mooi blauw natuurlijk, een stalen mes. En zo ben ik eigenlijk wel altijd willen weten hoe zit het precies. Een van de fascinaties die ik wel had, ook wel, was waarom doen mensen wat ze doen? En ergens was er ook het links-rechts. Dat op een of andere manier had ik een idee, dat is in meer belangrijk. Links of rechts. Linkshandig, rechtshandig. Zo. En dat heeft eigenlijk een beetje... je ziet van alles. En ondertussen heb ik natuurlijk alles gedaan. Ik ben eerst naar de landbouwschool gegaan. Met de bedoeling boswachter te worden. Ja, een stadjochie boswachter worden. Dan moet je toch wel een beetje meer natuur kennen. Dus ik ben naar de middelbare landbouwschool gegaan. Dat was echt helemaal afzien. Het was helemaal niet wat ik dacht. Ik was meer econoom. Een bedrijfseigenaar dan dat ik iets leerde van de natuur. Een paar dingen wel. Dus na afloop dacht ik, ga ik hier niet meer verder. Nou, heb ik eerst nog vrijwilligerswerk gedaan. En op een gegeven moment kon ik ook wel psychiatrische mensen tegen. En ik dacht, hoe zit dat precies? Waarom doen mensen zo? En toen heb ik eigenlijk in 2006, was dat, heb ik een opleiding gedaan. Eigenlijk eerst een trial, zo'n pilot, zeg maar, van onverklaarbare klachten. Waar komt dat nou vandaan? Intussen had ik al vanaf 2000 al een, dat heet bad cluster eliminatie. Heb je daar wel eens van gehoord?
Nee.
Nou, er was eigenlijk iets van, je hebt bad clusters in je lichaam.
Ja.
En dat is eigenlijk afgeleid van... een programma in een computer. Die je niet kan vinden, maar die wel stoort. En dat werd dus ook gewoon gezegd van, de dingen die je meemaakt, die veroorzaken ook in het lichaam, dus ook bad clusters. Maar die moet je elimineren. Ja, dat was een mooi uitgangspunt. En daar heb ik het ook een beetje naar gekeken, van wat is er dan? En op een gegeven moment is de ontwikkelaar ervan naar Amerika gegaan. En toen dacht ik, wat moet ik hier nou verder mee? En toen ben ik, omdat ik een pilot deed met de hoofd van de kliniek, acupunctuurkliniek in Zaandijk. Ja, en wij deden dus eigenlijk prikken en praten, heet je dat dan?
Prikken en praten.
Ja, dus hij prikte en ik deed mijn gesprek waarbij ik zocht naar waar zit het trauma in dit geval. En dat heb uiteindelijk, ik zie vaak nog Sofian vaak polsvoelen en toen kijk, hoe is het mogelijk? Zo snel als het iets gebeurde in het gesprek. Dus hij prikte dan aan het begin en het ging halverwege. En aan het eind tikte hij nog een keer. In die tussentijd, soms drie kwartier, deed ik dus eigenlijk mijn gesprek. Mijn gesprek daar zoek je natuurlijk van wat is precies gebeurd. En waar zit die bad cluster, zei ik toen nog. Hè. En een van de kantelmomenten op dat gebied, in de zin van hoe zit het nou precies met het trauma, had ik natuurlijk ook al geleerd van Yin en Yang, oog bekend. Hè. En toen zag ik dat ook bij het brein, dat heeft ook twee helften. Is het misschien een Yin en Yang brein? Nou, dat is het helemaal niet nieuw of zo. Hebben wel meer mensen aan gedacht. Maar de specificaties van een Yin en Yang brein, die zijn wel heel verschillend. Eigenlijk zijn ze polair. Ze zijn de tegenovergestelde van de anderen. Dat is al een heel belangrijk ding. En een kantelmoment komt op het moment dat iemand zei, als yin en yang scheiden, dan sterf je. En dat kun je zien op de tong.
En dat, was en dat kun je zien op?
Op de tong.
Op de tong.
Ja, dan zie je een scheiding tussen yin en yang.
Oké.
Op welke manier, zou ik op zich niet weten, maar het was wel belangrijk dat je, als dus die twee, die gewoon breinhelften, maar het zijn natuurlijk meer dingen, van elkaar scheiden, dan valt het uit elkaar.
Nee.
En toen dacht ik, dat is precies wat je in een trauma ervaart. Maar het moment dat je denkt dat je doodgaat, dat was eigenlijk, dus als die twee hersenhelften niet meer communiceren, dan heb je dus een trauma. Nou, dat is wel opvallend. Ja, kan ik een beetje met jou wel even dieper op ingaan. Een trauma. Je trauma heb je geen woorden, maar je voelt wel wat. En dat nou typisch, het is ook interessant dat het spraakcentrum zit in je rechterbrein, hè? Linkerbrein geloof ik. Het centrum van Broca. Dus dat betekent eigenlijk dat als je geen goede communicatie hebt, dat je maar één manier een interpretatie hebt van wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld bij een ongeluk. Zou je kunnen voorstellen van hoe tegenliggen zie je of je afstormen. En je bedenkt nog even gauw wat. Zou ik dit, zou ik dat, wat moet ik doen? Maar op een gegeven moment, weet je niet meer wat het is. En dan valt eigenlijk een deel van het brein valt uit. Maar ondertussen wordt er wel doorgefilmd wat er gebeurt. En heb je ook een ervaring van, dat gaat niet goed. Meer ook niet, hè. Dus je hebt een soort machteloosheid. En op een gegeven moment kom je misschien weer bij. Hè? Dus als je uit de wrak stukken gehaald wordt, dan kom je weer een beetje bij. Maar dan ben je een stukje kwijt. Dan ben je dan niet echt kwijt. Maar je hebt er geen woorden voor. Want dat woorddeel van het linkerbrein, dat is gestopt. Vandaar dat je dus niet precies kan vertellen wat er gebeurd is.
Zeg Randy, want je had het steeds over een aha-erlevenis in je e-mails aan mij. Vertel eens, wat is jouw aha-erlevenis?
Nou, dat is dat, hè? De ontdekking dat als yin en yang zich scheiden, dat is een heel belangrijk ding.
En hoe heb jij dat zelf, zeg maar, meegemaakt? In wat voor soort situatie gebeurde dat? Kun je dat heel praktisch beschrijven? Hoe dat kantelmoment eruit zag.
Ik was aan het leren natuurlijk, ook de Chinese geneeskunde.
Ja.
En daar zat ik steeds te zoeken van, wat is dan trauma en waarom lukt het vaak zo slecht bij mensen, hè, op de GZ? Waarom lukt het zo slecht om mensen beter te krijgen?
Ja.
Dat was eigenlijk het punt. En toen ik ineens dacht van, hey, als die twee hersenhelften niet communiceren met elkaar, dan heb je een trauma. En als je dus als de reguliere, dus die behandelen dus eigenlijk één hersendeel, praten over dingen, maar het andere stuk, ja, daar wordt eigenlijk niet op ingegaan. Eigenlijk is het niet eens een besef dat het eigenlijk twee totaal verschillende tegengestelde polariteiten zijn, zeg maar. In de opleiding die ik geef, daar geef ik ook vaak aan hoe alles polair is. Dus ik denk aan, ik geef vaak een opdracht van de verschillen tussen zon en maan. Dat is echt zo'n typische polaire, helemaal lichamen zijn hard. Noem maar zo'n verschillen. Zou jij een paar verschillen kunnen noemen?
Tussen de zon en de maan?
Ja.
Ja, ik denk temperatuur, oppervlak.
Ja.
Plek in het heelal.
Ja.
Zie, wat kun je nog meer bedenken? Licht. Ja. Zwaartekracht.
Ja.
Ja.
Als je het op een rijtje zet, dan zie je dus dat het ene het tegenovergestelde is van het andere.
Mm-hmm.
He, dus de maan is een brok steen, zeg maar.
Ja.
Wat wegzet. De zon is gasbol.
Ja.
De zon geeft licht. De maan weerkaatst het alleen maar heeft het zelf niet.
Ja.
Als je denkt aan de invloed op water, dan zie je dat de maan water aantrekt en dichter maakt. He.
Mm-hmm.
De vloed. De zon jaagt het uit elkaar. Het gaat zo dampen. Bijvoorbeeld, het zijn allemaal echt opvallend hoe sterk de verschillen zijn van de twee hemellichamen. En dat zie je eigenlijk over en terug. Je ziet het ook in de atomen, dus elektronen, protonen. Het zijn ook helemaal tegenstelling. En snel en licht, onder is zwaar en bij elkaar. En dan zie je overal die polariteit. En toen dacht ik, okay, dus dat betekent ook dat als een brein twee helften heeft, dat het ook polair moet zijn. En dat lijkt eigenlijk ook wel, want als ik dan inderdaad af en toe naar studies over de hersenen kijk, zie ik inderdaad een verschil, het tegenovergesteld verschil van de karakteristieken van de ene helft en de karakteristieken van de andere helft. En op die manier, ja goed, dat is voor mij eigenlijk, er viel een heleboel dingen op zijn plek. En dacht ik ook van ja, als dat in een trauma niet gecommuniceerd is en men denkt dat je sterft, hoe kun je dat weer gecommuniceerd krijgen? En dat is eigenlijk de methodiek die ik daarna ontwikkeld heb.
Nou, vertel eens.
Om met een gesprek. Je praat in het algemeen regulier met de linkerbreinhelft. Wat is er gebeurd? Wanneer precies? Enzovoort. Het zijn allemaal eigenlijk wel feiten. En zelfs als je een woord gebruikt, van ja, wat voel je daarbij? Dan is het woord nog steeds een samenvatting.
Nog steeds wat?
Een samenvatting.
Samenvatting, ja.
Het is nog steeds, ja, nou ja, ik voel me down, ik noem maar wat. En dan moet je dus naar het andere breinhelft gaan, want daar zit het trauma opgeslagen. En moet je daar gaan doorvragen van wat, hoe voelt dat eigenlijk precies? En de communicatie in die methodiek is dus dat je met beide helften tegelijk praat. Je vraagt het ene, dan moet je taal van gebruiken. Een taal is toch een afspraak. Die klank betekent wat. Dus dat is nog steeds niet feitelijk. En dan vraag je naar lichamelijke sensaties.
Nou, okay.
Daar gebruik je ook weer woorden voor. Dus, en dan komt er een connectie ineens tussen de woorden die je gebruikt en wat je ervaart. En dan wordt een verbinding weer hersteld. Op dat moment, ja goed, ontstaat de rust. Ga je begrijpen. Dan zijn er kwartjesmomenten die van, oh, daarom doe ik altijd dit. Daarom doe ik altijd dat. Ja goed, en zo gaat het eigenlijk wel, zo'n gesprek, heel snel. Want zodra iemand dat ervaart.
Ik denk, het lijkt me belangrijk dat je, want taal is natuurlijk heel uniek voor ieder individu.
Ja.
Als ik iets ergens van vind, kan jij er iets heel anders van vinden, bij wijze van spreken.
Ja.
Hoe doe je dat dan? Nou,
je vraagt toch naar het fysieke en dat blijft hetzelfde.
Ja.
Dat is de grap eigenlijk.
Oké. Okay.
Dus, er zitten meer elementen bij die echt tegengesteld zijn.
Dus wat mensen voelen, dat is niet uniek, dat voelt iedereen.
Ja, ja. Alleen heeft het geen woorden gehoord. Hij heeft alleen een samenvatting, maar dat is nog steeds weer een linker samenvatting. Ja.
Wat voel jij dan nu, terwijl we hier in gesprek zitten?
Ja.
Met mij?
Wat ik voel?
Ja.
Ja, rust. Toch wel, ik heb zelf ook rust.
Ja.
Kijk, ik heb daar zelf best wel dingen opgeruimd. En op die manier merk ik dus dat er inderdaad rust is. Maar dat ik ook ontvankelijk ben voor wat anderen zeggen. Ja. Dat ik ook in zijn sessie ook afstem op de ander. Empathie vind ik een heel belangrijk onderdeel van, ja. Van wat ik doe.
Ja.
Ik moet een ander volgen. En dan stel ik ook op een of andere manier precies de juiste vragen. Stel me niet hoe dat komt. Maar goed.
Ja, leeftijd, intuïtie, kennis, ervaring.
Ja, ja. Alle twee. Ja. Dus ook, dat is steeds die mix van alle twee tegelijk.
Mm-hmm.
Kijk, als je zegt, veel alternatieve richtingen, die hebben vaak, ja goed, dan is het helemaal lichamelijk, zeg maar. Maar dan is er niet de connectie met andere helft. En dat is de kunst eigenlijk, om dat tijdens het gesprek beide te laten samenvallen. Want dan komt de rust.
Ja.
En dan ben je de triggers die je daarvoor zijn. Die triggers zijn eigenlijk gewoon je rechterbreinhelft. En die hebben dus iets gevoeld, iets gezien, iets gehoord, klank of een kenmerk van die helft is ook dat het structuren ziet, zonder dat het meteen weet wat het is. Ik vergelijk het dan, omdat ik ook opleiding geef erin.
Hoe heet jouw methodiek eigenlijk, Ren?
Nou, reset. Natural reset.
Natuurlijke
reset. Ja.
Herijking.
Nee.
Wat was nou, want op een dag heb je die naam Rokers Lopik gehoord. En wat was nou de reden? Eén, heb je al gezegd, maar ik wil een podium. Hè? Ik ben weliswaar, wat zei je, 74. Maar het zou leuk zijn om nog een podium te vinden waar ik kan vertellen wat ik weet, wat ik denk, wat ik vind dat mensen zouden moeten weten. Wat is er nog meer waarvan je dacht, nou, die Rokers, die moet ik bellen, het is belangrijk dat ik hem spreek.
Ja, kijk, ik probeer dus een heleboel om ergens gehoor te krijgen.
Mm-hmm.
En goed, jij hebt dus van inderdaad een manier van vragen. Nou, dat is natuurlijk ook van jouw werk ook toe ontwikkeld. Nou, dat je luistert naar mensen en dat je ook wel...
Dat ja, maar ik vind het gewoon interessant om met mensen te spreken. Ja,
ja dat snap ik.
Ja, dat is niet zo ingewikkeld, ja.
Ja, nee, maar dat is wel wat ik wel zie natuurlijk.
Ja,
en dat je dan ook voor de verstoten mensen, hè, dat je daar een gevoel voor hebt.
Ja.
Die moet ik helpen.
De paradijsvogels van onze wereld, ja.
Ja, dat is wel...
Zo zie ik het althans.
Wat me wel aanspreekt.
Ja,
In de zin van, nou, dat is wel iemand die misschien mij ook begrijpt.
Ja.
En die wel ontvankelijk is om, hè, met jouw achtergrond. Ja, mm-hmm. Is het helemaal wel. Kijk, ik denk dat ik wel intellectueel eigenlijk ben. Maar ik heb nooit de universiteit gevolgd. Maar ik heb een keer een herseninfarct gehad. En toen kwam ik bij UMC terecht. En ik voelde me meteen thuis. Op een of andere manier.
Oh ja?
Van, ja, gek hè. Terwijl ik nooit geweest ben.
Ja.
Nou, maar de manier waarop mensen ook benaderde. Ik was daar zelf patiënt dan.
Ja.
Maar goed, daar was ik natuurlijk al geïnteresseerd in. Waarom heb ik het in de rechterbreinhelft, de linkerbreinhelft, en de ander in de rechterbreinhelft?
Waarom doen mensen wat ze doen?
Bijvoorbeeld, ja.
Ja, waarom zeggen ze wat ze zeggen?
Ja.
Nou.
En dat zit dus eigenlijk, ik zeg altijd, de onderbewuste is de baas. Die zegt wat je moet gaan zeggen.
Evenals.
En dat is dus het gevoelservaringen die je hebt, die sturen naar je woordkeus. Dus niet andersom.
Oké.
Je hebt eerst een gevoel, maar dat is ook weer zo'n polaire. Het denken is langzaam. Het andere brein is supersnel. Ik vergelijk het dan ook wel eens met een onderzeeër. Als je onderzee vaart, dan weet je natuurlijk niet wat er boven gebeurt. Nou, daar heb je dus voor het contact daarvoor twee dingen, een radar en een periscoop. En dat is ongeveer de manier waarop je beide kijkt naar de wereld. Stel voor, hè, dat je mooi in de oorlog of zo, hè, dat je in een onderzeeboot zit, dan heb je eerst zo'n scherm. En dan zie je dus iets naderen, maar je weet nog niet wat het is. Maar je ziet wel, oh, er nadert iets in de buurt. Wat is het? Die radar die gaat heel snel, die gaat als een wild en weer. Dus het maakt steeds 360 graden opnames per deel van seconde.
Mm-hmm.
Maar dat scherm, als je een periscoop gaat om te kijken, wat is dat nou precies, dat schip? Dan ga je een periscoop. Ja, toen ging het vroeger dan, hè?
Ja. Ja, ja.
En die oude films.
Die oude klassieke films, ja.
Ja, periscoop omhoog.
Die dan ronddraait,
dan afstemmen en dan focus. Oh, dat is het. Oh, het is een vriend. En dat is ongeveer wat er ook gebeurt in onze waarnemingsvermogen.
In onze hoofd.
We scannen eerst de flits. Fractie van een seconde. Flitsen we dingen.
Ja.
Ja goed, dat is een resultante. Stuurt je naar de andere kant en die gaat kijken, wat is het precies? En op die manier ga je een beslissing nemen op basis van wat je dan uiteindelijk gezien hebt.
Ja. Waar is jouw fascinatie voor psychiatrische patiënten, dat woord liet je al eerder vallen, vandaan gekomen? Wat?
Nou, dat toch wel in de buurt heb gezien wat mensen allemaal vreemde dingen doen.
Ja.
En mijn moeder heeft wel gezegd, ja, maar als je op een bepaalde manier kijkt, dan helpt dat wel. Dus dat was de eerste.
Om die mensen te begrijpen, bedoel je?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Waarom mensen dingen doen? Dan als je het anders gaat zien, dan helpt dat wel.
Ja. Maar wat vind jij van het medische model bijvoorbeeld? Mensen allerlei diagnoses krijgen. DSM-5, diagnostische criteria.
Ja, het is natuurlijk. Het is protocolair natuurlijk. En het is eigenlijk helemaal niks te maken met wat iemand in werkelijkheid ervaart. Kijk, mijn ingang is eigenlijk niet een label. Maar wat is jouw probleem wat je opgelost wil hebben? En eigenlijk in een volgende stap, zeggen de mensen die ik behandel, wat zou je willen als je dat probleem niet had? Dus het is meteen positief. Hè? Want dan ga je, en dan gebeurt er ook een heleboel. Sommige mensen die dus niet gewend zijn ervoor, die zeggen, ja, ik weet het niet. Nou, dat zal aanwijzen. Ben je niet gewenst of zo? Kijk, en dan kom je ook op het punt waar ik natuurlijk in 2012 ongeveer. Ik zag zoveel toepassingen op allerlei gebieden, of in het bedrijfsleven, wat het ook is. Mensen, je kijkt naar de kern van waar zit het nou eigenlijk precies. En denk je aan bedrijven, denk je aan wat op de werkvloer gebeurt. Ja, er gebeurt een heleboel wat je niet ziet. En het rationele, dat is niet het probleem. Het probleem zit onder, in de andere breinhelft eigenlijk, wat er gebeurt. En als je daar eenmaal zit, ja, en je kunt daar wat aan doen, en dat is het resetten, daarom heb ik het ook reset genoemd. Maar wat was het ergste moment op die school?
Ja, dat ergste moment is dat ik er naartoe moest. De spanning die je dan voelt. Zondagavond, het idee van maandag moet ik weer naar die rotschool toe. Word ik weer beoordeeld en getest en moet ik allerlei dingen doen. En het voelde zwaar om beoordeeld te worden.
Oké. En dat heb je waar.
Ik kan me herinneren dat ik in Terneuzen op de lagere school zat en dan door aardrijkskunde. En dan vroeg die man, loop ik? Waar ligt Assen? En nou, ik had geen idee waar Assen lag, had ik niet geleerd.
Een beetje in de buurt, ja.
En ik moest huilen. En ga maar naar de wc. En onderweg naar de wc pakte ik mijn jas. En ik nam de benen, ik ging naar huis.
Nou ja, dit is wel een mooi voorbeeld van, dan neem je zo'n ding. En dan gaat het resetten, hè. En dat is een heel belangrijk aspect ervan. Wat zou je hebben gewild, wat er op dat moment gebeurde?
Nou, dat die man niet boos was geworden.
Waar is Assen?
Ja, dat ik het geweten had. Misschien dat die man niet boos was geworden.
Nou, het gaat er dan vooral om. Wat zou je willen dat die man had gereageerd?
Jammer. Misschien had hij met die aanbijstok, waar hij overigens wel eens mee op handen tikte. Als je niet goed je best deed naar die landkaart. Je kent toen al wel die oude landkaarten. Toch?
Ja,
die
hing dan aan het bord. Helemaal,
weet
ja.
je? Dat hij had aangewezen, nou daar ligt de Asseloop. Ik nooit meer vergeten.
Natuurlijk niet, want loop ik in de buurt dan.
Nee, dat is niet waar.
Nee, dat is niet waar.
Nee, nee. Loop ik is de Alblasser waard. Er ligt er iets...
Daar.
Ja, nou zoiets bijvoorbeeld.
Nou,
ja.
Hoe zou dat hebben gevoeld?
Dat zou
als
heel...
Als je meester nou had gezegd, joh, geeft helemaal niks, joh. Kijk, hier. Weet je misschien voor de volgende keer.
Ja.
Hoe zou het voor jou
gevoeld hebben? Nou, dat klinkt al een stuk aardiger.
Het voelde is wat er nu gebeurt.
Ja, dat is opluchting.
Nou, precies. Waar zit dat precies, die opluchting?
Ja, overal.
Waar voor de hoop?
Ja, gewoon, ik voel rust.
Nou, dat zal werken dus.
Ja.
Want... Hoe snel met de buurt die kijkt.
Wat zeg je?
Hoe is het nu met de mensen die kijken?
Ja, die zijn weggelopen. Ze zijn niet meer blij.
Ja, extra blij. Maar,
ja.
Maar er zie je dus, misschien kijken, wij communiceren op het onderbewustniveau. En dat is dat deel van de hersenen. Hè, dat gevoelig is voor intuïtief, zeg maar. Het is veel gecompliceerder hoor, dan dat ik...
Ja, even zeg, maar... Heb jij nou ook opgeschreven, Randy, wat je mensen leert? Is er heb je een methodiek beschrijving? Of
ja,
is er een boek?
Ik heb,
in die plastic zak.
Ja,
je hebt wat meegenomen.
Ik heb wat meegenomen
van
jou.
Laat eens zien dan. Wat zit erin?
Ja, twee boeken.
Twee boeken. Van jouw hand?
Ja, van mijn handje. Ja.
Wauw.
Dit is een... Ik heb verteld hè, dat je alles om je... Ja.
Holistisch coachen met de nucleusvisie.
Ja, het is...
Een speurtocht naar zingeving. Coachen volgens de nucleusmethodiek. Een warm pleidooi voor liefde. Bijlage, de 20 geboden voor een goede start als baby. Wauw.
Nou, ik heb eerst in instantie heb ik dit boek geschreven toen ik een herseninfarct had gehad.
Ja.
Toen dacht ik, ja, ik weet niet hoe het afloopt. Dus voor mijn zoons, ik heb er twee, wil ik een soort gedachtegoed er vastgelegd hebben. En dit boek is dus in eerste instantie gemaakt als een soort erfenis voor mijn zoons.
Oké.
Okay. Nou, dit is gedachtegoed wat ik ontdekt heb.
Ja. Yeah.
En dan hebben jullie dat en mogen jullie mee werken als je dat wil. Nou, dat doen ze nu nog niet.
Dat doen ze
nu nog niet natuurlijk.
Nee,
maar,
nee.
Maar goed.
Want hoe oud zijn ze dan?
Nou, de ene is in 30 en de andere... Net 30, geloof ik.
Ja.
Het is niet zo makkelijk leesbaar, zeg maar. Maar het is ook echt een bedoeld van... Ja, toen de studenten dit boek gingen lezen, toen zeiden ze... Oh, dit is wel echt jou.
Maar waar was het een opleidingsinstituut? Waar kwam die student? Gaf jij les aan die student?
Ik gaf gewoon les,
okay. Ja. En hoe heette die school dan?
Ik noemde het toen Nucleus College.
Oké.
Nucleus is kern.
Ja.
En de kern zit hem dus ergens... In de opvatting van een gebeurtenis.
Ja, en waar stond die school?
Die stond ergens. Ik deed dat gewoon los.
Oh, oké.
Okay. Zeg maar.
En hoe waren die studenten bij jou uitgekomen dan? Via internet? Of?
Ja, ik moet even nadenken. Want het is al een tijd terug. Want ik zat in Maastricht onder andere. Heb ik een groepje gehad van 10 mensen. En zo ben ik ook begonnen. Echt in 2006 ben ik begonnen met opleiden. En toen dacht ik, ja, dit moet gewoon bekend worden. Want het werkt gewoon veel sneller.
Ja.
Dan, je hebt nu gevoeld, even heel kort, hoe iets psychotisch, maar vind ik een beetje groot woord, maar in ieder geval waar je last van hebt.
Ja.
En hoe je dat oplost. Simpel toch eigenlijk? Toch?
Ja, zeker, ja.
En je voelt het meteen anders. Je bent ook wel weer... Ik zie er wel dat je wat ontspannender bent,
okay.
Maar dat zie ik ook in je gezicht. En er is dus wel een heleboel gebeurd, als voorbeeld. Hè?
Ja.
En dan heb je even goed, kan ik niet zeggen dat je geheugen gerust is, maar je hebt het wel gereset naar wat het programma van jouw lichaam oorspronkelijk wilde. Zeg, zo zou het eigenlijk moeten zijn geweest.
Ja.
En dat is positief.
Ja.
Even, nou, je armoeder, wat leuk.
In hoeveel oplagen is dit boek verschenen, Randy?
Nee, ik doe het eigen beheer.
Eigen beheer, oké. Okay.
Ja, Pimbo. Ja.
Kunnen mensen het ergens kopen op internet? Of,
ja, ze kunnen op mijn site.
Op je website.
Wijs ik naar,
ja.
En dan kunnen ze het gewoon kopen. Ja, dit is niet een lekker makkelijk leesbaar boek, maar wel
Ja, want voor jou, wat is er niet makkelijk leesbaar aan dan? Hoe?
Nou, dat weet ik niet. Maar...
Vind, is het een ingewikkelde theorie?
Nee, ook niet. Nee. Het is eigenlijk allemaal heel, volgens mij heel helder.
Ja.
Ik zeg altijd, ja, ik kan het jullie niet goed uitleggen als ik het zelf niet snap.
Nee, precies.
Dus eerst
ja.
moet ik het zelf snappen.
Maar waarom zeg je dan, het is niet makkelijk leesbaar?
Nou, de jeugd van nu en de jongeren van nu, dat moet allemaal snel. We moeten meteen weten, klaar. Maar mensen die wat meer lettertjes gegeten hebben, die kunnen dit wel wat makkelijker lezen.
Kunnen dit
denk ik wel.
Beter bevatten.
Denk ja, ik wel. Begrijpen. Het gaat niet om het begrip, want dat is de logica. Kijk, het moet voor mij logisch zijn en dan kan ik het uitleggen.
Ja.
Ik geef ook wel eens seminars of presentaties hierover. Vertel ik onder andere, begin ik onder andere met die polariteit. En zeg, kijk maar eens hoe dat uit elkaar, hoe dat in elkaar zit.
Dit vind ik wel een mooie trouwens. Ik sla even een pagina open. De nucleus, zeg je het zo? Nucleus,
ja. Nucleus, ja.
Visie is dan ook dat de mens zich het gelukkigst voelt als hij in zoveel mogelijk verschillende behoeften van zichzelf en anderen kan voorzien. Ja, mooi.
Want alle emoties zijn eigenlijk behoeftes.
Ja, zijn we daarvoor hier op de aarde gekomen, Randy?
Ja, goed, we zijn geschapen.
Als je andere mensen gelukkig kunt maken.
Ja, precies. Het is wat Jezus heeft gezegd, hè? Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Ja.
Bijvoorbeeld dat iedereen een basisloon krijgt.
Bijvoorbeeld.
Vind ja, ik een mooie. Hè? Dus dat rijkdom beter verdeeld wordt. Want iedereen gewoon geld heeft standaard elke maand.
Nou, volgens.
En als je meer wilt, dan ga je er gewoon voor werken. Maar iedereen krijgt elke maand 1500 euro.
Zou mooi zijn.
Zou mooi zijn, toch?
Ja. Dat is dus een behoefte. De behoefte heb je dus tweedelig. Je hebt een behoefte naar je toe. Je hebt een behoefte aan.
Ja.
Maar je hebt ook behoefte om juist van je af te geven.
Precies.
Net zo belangrijk eigenlijk.
Ja, hoe kan het dat als je heel jong bent, dat die behoefte vooral over jezelf gaat en veel minder over wat andere mensen nodig hebben? En naarmate je ouder wordt, draait het zich om.
Omdat je nog moet groeien.
Oké.
Dus dan heb je meer voeding nodig.
Ja, precies.
Op allerlei manieren. En je brein is nog niet helemaal klaar.
Ja.
Dus je hebt veel meer behoefte juist aan wat jij op die school ook had.
Ja.
Jij hebt behoefte aan herkenning van jezelf.
Ja, zeker, ja. Maar wat is de belangrijkste mededeling die je hebt aan luisteraars over jouw nucleusvisie?
Ja, ik denk wel dat dit de eerste optie is die je zou moeten doen. Het is niet belastend, maar je hebt zelf even ervaren wat er gebeurt en hoe dat ook werkt.
Het mag niet zwaar voelen. Je praat over wat mensen wel willen en niet wat ze niet willen.
Precies.
Ja.
Dus dat is al een heel andere insteek.
Ja.
Hoe moet ik daarnaar denken?
Maar als iemand nou heel erg vasthoudend is en maar echt wil blijven focussen op wat er allemaal niet goed gaat en wat hij niet wil, maak je dat wel eens mee?
Jazeker, en dat is ziektewinst, heet dat.
Nou, goed Randy, ik zou nu willen dat een uur veel langer duurt dan een uur. Ik vond het een heel bijzonder gesprek. Ik vond het heel leuk om je te ontmoeten. Bedankt dat je zo achter me aangejaagd hebt.
En, ja, misschien wel dat ik het zag ergens.
Ja.
Ook onder de rust, hè?
Ja, precies. Ja.
Dat eigenlijk veel keuzes van mensen.
Want zei je nou net dat je dat boek voor mij hebt meegenomen?
Ja.
Oh, wat bijzonder.
Dat is wel.
Nou ja, dan ga ik het natuurlijk lezen. En dan ga ik en nog een boekje, zie ik.
Ja, want ja. Ik heb eigenlijk had nog wel een ander boekje gegooid. Maar...
Hoe heet dat boekje? Oh, de eerste emotionele hulp bij bevallingen. EHBB.
Dat is een beetje succes geweest van wat ik doe.
Ja.
Dat nam ik voor verloskundigen. Maar dit is een stukje opleiding eigenlijk die ik geef aan verloskundigen.
Oké.
Maar ook aan doula's en anderen die bij de geboorte... En dat is eigenlijk, dit is eigenlijk de cursus die ik geef aan een verloskundige.
Oké.
Voor vijf dagen, zeg maar.
Ja.
Maar die mag je even goed wel hebben.
Oké, ik ben benieuwd.
Dus ik denk wel
vind dat het interessant.
Het laat ook zien dat het bewustzijn, dus dat is een van mijn stellingen ook, begint bij de conceptie. Goed, er zijn een heleboel gebeurtenissen in de zwangerschap, maar ook natuurlijk bij de geboorte. Geboorte is altijd een kantelmoment. Als je het dan over het
congrement hebt. Nou, bedankt, ja. Ja.
Want er gebeurt natuurlijk van alles. Ja. Ja, ik noem het ook wel eens, landen op de maan is makkelijker dan geboren worden.
Ja.
In de zin van...
Ik kan me er alleen niks meer van herinneren, Randy. Maar...
Ja, dus wel. Alleen jouw onderbewust.
Ja, nee.
Maar jouw bewust niet.
Nee.
Natuurlijk niet, maar je onderbewuste wel. En als ik het zou gaan vragen, dan ga je gewoon antwoorden. Dat is het leuke ervan.
Ja.
En dat doen de oorskundigen natuurlijk ook. Ik heb ze de tools meegegeven van, dit is het programma eigenlijk. En dat programma is volmaakt. Het is ook universeel. Het heeft niks te maken met ras, achtergrond, cultuur. Helemaal niet.
Mm-hmm.
Het basisprogramma is voor iedereen gelijk. Waar je ook woont, met je achtergrond, wat je ook meegemaakt. Maar er zit natuurlijk cultureel of andere dingen, zit er deuken en butsen in dat programma.
Ja.
Maar je kunt, en de volkskundige, die heb ik nog best wel gevraagd, en ik ben toch wel wetenschappelijk. Zeg, ja, maar hebben jullie dan nooit eens dat het iets lukt of zo? Nou, dan is het even stil. Nee, het lukt altijd. En dan denk ik, oké, dit is blijkbaar wel het programma wat universeel is. Dan heb ik het ook door de universele volgorde van de geboorte ook herleid. Hè? Want dat er allerlei tussendingen gewoond worden.
Ja.
Ja, het gebeurt ontzettend veel als mensen die geboorte reset doen.
Ja.
En het grap is ook, als ze al misschien zelf bejaard zijn, kunnen ze dat nog steeds. Want het kenmerk van het onderbewuste, dat is tijdloos.
Ik ben benieuwd, Randy. Ik ga het lezen. Is er nog iets wat ik ben vergeten te vragen?
Ja, een heleboel.
Een heleboel, hè? Nee, ja, ja, dat gevoel heb ik al. Maar...
Dat uren over praten.
Ja. Heb jij nog een vraag aan mij?
Nou, misschien kun jij het een beetje bekender maken. Je hebt een groot netwerk.
Mm-hmm.
Je hebt met Jim van Os, dat had ik ook even opgepikt, contact, ik bijvoorbeeld heb.
Ja.
Maar misschien nog de anderen die... dat je dit onder de aandacht brengt.
Ja, nou, wat ik voor je kan doen is, ik ga dit mooi editen, mooi monteren. En dan zet ik het op de website van de Cantocast. En nou ja, dan is het maar aan mensen zelf of ze daar willen luisteren of niet.
Ja,
daar doe ik wel mijn best altijd voor.
Ja, dat is al een heel belangrijk ding.
Ja.
Dan kan ik het op mijn website ook zetten.
Ja, precies.
Want
ja.
Ik heb natuurlijk... Kijk, een opname en een podcast, dat zou ik zelf best wel willen.
Ja.
Want ik heb best wel wat te vertellen.
Is leuk, ja. Is leuk. Dat is een manier om wat je denkt en voelt over het voetlicht te brengen, zeker.
Ja, ja. Want lezen, dat is toch wel één website ook. Maar je moet ook iemand horen en een beetje leren kennen.
Zeker, zeker.
Dat is natuurlijk nog een beetje, het was wel een van mijn trauma's. Niet bekend, hè, dat heeft met
mensen ja, te maken. Ja, precies, ja.
Dus dan hou je op de achtergrond.
Ja.
Maar goed, dat heb ik natuurlijk wel veranderd. Dus ik presenteer me nu wel.
Ja.
En goed, dat heeft bijvoorbeeld ook invloed op hoe je functioneert in de maatschappij.
Zeker, zeker. Ja. Nou, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je komst hier naartoe.
Alsjeblieft.
Voor het luisteren naar deze aflevering van de Cantocast. Dank aan Randy omdat hij die lange reis ondernomen heeft om ons iets uit te leggen over zijn methodiek. Dit gesprek werd opgenomen met twee Rode Wireless Pro microfoons. Het editen deed ik met GarageBand en Ophonic en de muziek is van Epidemic Sounds. Er komt nogal wat bij kijken bij het maken van een podcast. Harry en ik, we doen alles zelf en onbezoldigd. Als jij vriend wilt worden van onze podcast, surf dan naar vriendvandeshow.nl en zoek naar de Cantocast. Alvast dank voor jouw ondersteuning. Dankzij jou kunnen we deze afleveringen de wereld insturen. Podcasten voor een wereld die werkt voor iedereen. Het boek Holistisch Coachen met de Nucleusvisie kun je aanschaffen door Randy Schmidt een e-mail te sturen naar Schmidt met dt, randy33@gmail.com. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Cantocast.